Goedemiddag allemaal. Ik mag u allemaal weer welkom heten vanmiddag. Eigenlijk had Marco Rutgers dat zullen doen. Maar Marco's moeder is vorige week overleden, afgelopen donderdag begraven. Ik heb even vanaf de rouwbrief overgenomen hoe ze het verwoord hebben. In zekerheid van het geloof is in vrede naar haar Heer gegaan onze lieve en betrokken schoonmoeder en oma Millie Rutgers. Moeder is 82 jaar geworden. We leven mee met Marco en Alinda en hun verdere familieleden. Alinda die is vanmiddag wel bij ons. Marco die is toch een beetje ziek en is thuisgebleven. Maar hartelijke groeten aan hem en veel sterkte voor de toekomst. En intussen tijd, dat had ik niet opgeschreven, hoewel dat stond gisteren een advertentie van in de krant, dat broeder Wim van Veldhuizen is overleden. Velen van degenen die al jaren hier komen, zullen hem ook gekend hebben. Ik heb zelf altijd het gevoel gehad, een authentiek gelovige die vrijmoedig over onze Heer en Heiland sprak en dat ook over kerkmuren heen beleefde. Ook met zijn familieleden willen we graag meeleven. Er ligt straks op de tafel een rouwcirculaire. Wim van Veldhuizen is 92 jaar geworden. Dan is Aad Erkelens ook niet bij ons, omdat die heeft voor 3 weken terug een lichte hart in. Een lichte herseninfarct gehad. Het gaat goed met hem, maar hij is nog heel erg zwak. Dus ook hem willen we heel graag groeten en sterkte en beterschap wensen. En dan gebeuren dingen die je niet zo verwacht. Dan is er ineens een nieuwe pianist in ons midden, die ook al jaren hier komt. Truus de Boer zal vanmiddag zijn plaats innemen. Nou, heel fijn en dankbaar daarvoor. En veel zegen daarbij ook. Het is vandaag alweer de laatste keer van dit jaar dat we hier rondom Gods woord bijeen zijn. Dat mag ook een bijzonder moment zijn, zou ik zeggen. Dank u wel, Dato, dat je weer in ons midden kunt en mag zijn. Ik wens je ook veel zegen bij het doorgeven van de woorden van God. Ik stel voor om nu wat liederen te zingen en als eerste nummer 5 uit de bundel: Al de weg leidt mij mijn heiland.
Oh,
laten we ook 35 vers 1 en 7 zingen. Laten we ook van 168 alle versen zingen. 168.
Yes.
willen we graag naar broeder Steenhuis luisteren. Veel zegen toegewenst. En dat geldt voor ons allemaal.
Ik wil graag eerst een gebed uitspreken, is bidden voor nu, maar ook voor de dingen die al genoemd zijn. Vader onze God, dank u wel voor de Heer Jezus, dank u wel voor de Heilige Geest, dank u wel voor de Bijbel, dank u voor uw geweldige, schitterende gaven. God zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven, zegt de schrift, en dan heeft dat betrekking op de Heer Jezus. Hij kwam bij ons, heel gewoon. We willen u hartelijk danken voor de geboorte in Bethlehem. Voor hem die daar in doeken gewikkeld werd. Voor hem die zonder die doeken, waarin hij opnieuw gewikkeld werd bij het kruis, na het kruis, die zonder die doeken naar buiten kwam. Want de doeken vonden ze daar nog binnen. Het is alsof een hele periode geduid wordt met die doeken. Dank u wel. Dank u voor de Heer Jezus die het werk volbracht. En nu zijn we hier, Vader, en we willen zo graag begrijpen wat u te zeggen hebt en wat u bedoelt, wat u van plan bent met uw volk Israël. Dat is vandaag aan de orde, vanmiddag aan de orde. We willen u ook danken voor wat u van plan bent met ons, die tot de gemeente behoren. We willen u hartelijk danken dat de Heilige Geest ons leiden wil en sturen wil in alles. Maar u weet ook dat we soms verdriet hebben. We willen bidden voor Aad Erkelens dat hij herstellen mag. Zegen hem ook nu thuis. Ik wil bidden voor Marco Rutgers en ook voor Alenda vanwege het overlijden van Marco's moeder. We hadden daarvan gehoord persoonlijk omdat we nog wat lijntjes hebben richting Dinxperlo. We willen u hartelijk danken dat ze de Heer Jezus kent en dat ze blij was om te kunnen heen gaan, dat heeft ze gezegd tegen een andere zuster die we kennen. We willen u hartelijk danken, Vader, dat u ook Marco's leven en lichaam kent. We willen bidden om genade voor hem ook. We willen bidden voor de familie van broeder Wim van Veldhuizen, 92. Dank u dat we hem hebben leren kennen. We willen u hartelijk danken voor hem, voor wat u doet in het leven van mensen, voor wat u nog wilt gaan doen ook in het leven van ons. We zijn hier en we hebben onze zorg misschien. U bidden dat we die zorg eventjes bij u mogen neerleggen en het daar ook eigenlijk laten. Het is soms zo moeilijk om, als we van hier gaan en we komen weer iemand tegen, dan is het net alsof die hele pak met zorg weer op onze nek ligt. We willen u bidden om een duidelijke werking van uw Heilige Geest, zodat we vrij en blij, niet lichtvoetig, maar heel blij en vrij richting u zullen gaan. We danken u voor deze dag. We bidden uw zegen in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan iets lezen uit het boek Zacharia. We zijn toegekomen aan hoofdstuk 11. Nou, u zit op een stevige stoel en dat moet ook wel met zo'n onderwerp. Het gaat in hoofdstuk 11 over een hele negatieve periode. Over de grote verdrukking. Met een antichrist, met verkeerde dingen. Met machten en krachten die Jeruzalem willen aanvallen. Dat is hoofdstuk 12. Met van alles. Ze willen mensen eigenlijk in de handen van de antichrist spelen. En dat is niet leuk. En nu heb ik me jaren terug al voorgenomen om me niet bezig te houden met alles wat er niet deugt, maar me bezig te houden met die ene die wel deugt. En dat is de Heer Jezus. En dat wil ik vanmiddag ook doen. Ik wil niet de hele middag praten met jullie over die hele moeilijke tijd en over wat er allemaal misgaat dan, terwijl we er zelf niet eens zijn. Dat zal ik willen uitleggen. Dus ik wou zo graag dit hoofdstuk wel benoemen en misschien wel zelfs uitleggen, maar dan meer als een soort schema, als een soort gebeurtenis in de toekomst, waar we zelf buiten staan, een beetje als verslaggever of als reporter. Terwijl we dan verder gaan met de echte zegen die er komt in hoofdstuk 12. Dus het is een hele mond vol om in één middag hoofdstuk 11 en hoofdstuk 12 te overzien. En toch probeer ik het. De soep wordt toch nooit zo heet gegeten als ze opgediend wordt. Ik zit een beetje te stangen. Maar het zal niet zoveel langer duren dan anders. Eerst even dit. En ik hoop dat ik dat mag neerzetten als een schema, een soort achtergrondschema. Er is groot verschil in kerkelijk Nederland en in de kerkelijke wereld over de toekomst van Israël. Sommigen zeggen dat de gemeente in de plaats gekomen is van Israël, dat de kerk in de plaats gekomen is. Het woord kerk komt nu in de Bijbel niet voor. We begrijpen het wel, maar kerk was ook vaak kerkgebouw genoemd of zo. Maar gemeente is wel een duidelijke Bijbelse uitdrukking. En dat die gemeente in de plaats gekomen is van Israël en dat de toezeggingen aan Israël nu automatisch zijn overgegaan naar de gemeente. En dat de toekomst van de gemeente ja, hetzelfde is als wat omschreven is. Je komt natuurlijk gigantisch in de knel. Want bij de toekomst voor Israël gaat het over vierkante meters, over land en over eigendommen en zeg maar over kavels, even moderne term. En als het om de gemeente gaat, is de toekomst geestelijk. En is het niet hier, maar is het in het huis van de Vader. Met de vele woningen. Want daar heeft de Heer Jezus plaats, of daar is de Heer Jezus plaats aan het bereiden. Dus er is een enorm verschil tussen de toekomst van de gemeente en de toekomst van Israël. En dat is moeilijk. En dat ligt moeilijk, omdat er, ja, hoe vaak ook gepreekt misschien, toch een tweedeling is gekomen. En dat 90% van de gelovigen van vandaag eerder geneigd is om te denken aan wij zijn in de plaats gekomen van Israël, dan te denken, ja, maar die gemeente, dat is een heel uniek gebeuren en dat is helemaal anders, totaal anders dan Israël. Dat ligt al heel moeilijk. Nu, Giliasten, dat is een moeilijk woord voor mensen die in een toekomstig duizendjarig vrederijk geloven, die werden Giliast genoemd, die werden vroeger uit de kerk gezet. En een dominee die een beetje giliastisch was, die werd ontzet uit zijn ambt. Die werd niet meer geacht te spreken. Nu dacht ik vroeger, nou ja, die giliasten die zijn ook uitgestorven. Met Napoleon is die ongeveer weggegaan. Maar nu zit er hier één op dit stoeltje. En dat is een giliast. Dus als je er nooit één zag, dan vandaar dus. Het is niet een bepaalde ziekte waar je een injectie voor kunt krijgen, maar het is wel een injectie geweest om zover te komen. En dat is het werk van Gods geest geweest, zo geloof ik het. En dat betekent dat de gemeente die nu hier op aarde is en die gevormd wordt door het geloof in de Heer Jezus en door de Heilige Geest die in je komt als je gaat geloven in de Heer Jezus. Dus als je de Heer Jezus aanneemt, als je heiligt, als je verlosser, komt de Heilige Geest in jou, maakt van jouw lichaam zijn tempel. Maar op hetzelfde moment ben je door diezelfde geest aan het lichaam van Christus toegevoegd. Door de geest tot één lichaam gedoopt. Toegevoegd tot het ene lichaam. Aaneengevoegd door de Heilige Geest. Hij het hoofd en wij de leden. Dus u die gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus, u hoort bij de gemeente. Ik heb het niet over de boekhouding van Kortrijk en Broek of uw woonplaats. Ik heb het over de gemeente waarvan hij, de Heer Jezus, het hoofd is en wij de leden zijn. En dat is iets aparts. Nu, die gemeente wordt nu gevormd sinds de Pinksterdag in Jeruzalem, toen de Heilige Geest werd uitgestort. En die is nog steeds bezig gevormd te worden. Dat proces gaat nog door. Totdat die gemeente die nu hier is, weggenomen wordt. Nou, en daar gaan de meningen, dat is de verschillende kanten op. Hoe kan dat nu? En dat is een fabel, dat is een of andere rare gedachte die is ooit bij een herderinnetje in, weet ik veel, opgekomen. En dat leeft maar door. Nu, ik zal nu echt zeggen dat de gemeente die nu hier is, weggaat. En ik heb daar zoveel bewijs voor, dat ik daar best een aparte dienst over zou willen houden, over al die bewijzen, dat de gemeente echt iets anders is en dat ze hier ook echt weggaat. En wanneer gaat ze weg? Nou, misschien vandaag wel. Er is helemaal niets wat nog zou moeten gebeuren voor die gemeente zou moeten worden opgenomen of zou kunnen worden opgenomen. En de gelovigen die dit aanhangen, die zeggen, ja, Heer Jezus, kom alsjeblieft. Dat is ook de taal van het laatste Bijbelboek, het laatste hoofdstuk. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. Kom, Heer Jezus. De Heer Jezus komt en hij zelf zei, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, dan kom ik weer. En dan zal ik u tot mij nemen, opdat ook u zijn moogt waar ik ben. Nou, hij is niet meer hier. Ja, niet lijfelijk in elk geval. Hij is in het huis van de Vader, om daar plaats te bereiden. Daar hoort u. U hoort niet hier. U bent hier vreemdelingen, 1 Petrus 2. U bent hier een bijwoner, een soort asielzoeker. Uw status is dat u straks bij hem mag zijn. Niet dat u hier mag blijven. Want u hoort hier niet. En dat is moeilijk. Want we zitten allemaal een beetje op die aardse toestand gefocust. Allemaal op die baan, op die auto, of op geld, of op de relaties, of vrede. Of nou ja, die dingen die we hier op aarde vinden. Maar u en ik horen hier niet. We worden weggehaald. Opgenomen. En dat zou wel eens vandaag kunnen zijn. Ik zeg niet dat het vandaag is, maar dat zou wel kunnen. Ik verlang ernaar. Want dat betekent ontbonden en met Christus zijn. Dat zeggen we al van iemand die overleden is. Van zuster Rutgers in Dinxperlo en van deze Willem van Veldhuizen, ontbonden. Ze zijn niet meer hier gebonden, ze zijn niet meer aan deze aarde gekluisterd. Die kettingen zijn weg, die bindtoestanden zijn over. Ze zijn echt bij de Heer Jezus. Met Christus. Dat is nu in het paradijs, waar ze onuitsprekelijke woorden horen. Derde hemel. Die hebben ook Bijbelstudie vandaag. Hij spreekt. Nou, dat is beter dan dat hoor. Dat kan ik u verzekeren. Ga er maar naartoe. Verlang er maar naar. Maar hier gaat het over een soort tussenfase voor hen die geloofden en in de Heer Jezus hebben geloofd, laat ik het zo formuleren, en die nu daar zijn waar hij is. Maar ook die daar nu zijn, de ontslapenen in Christus, zullen als hij komt eerst opstaan en wij de levenden, Kootwekker Broek, dus dit zaadje vol, gaat in één keer mee met die uit het paradijs komen en dat hele gezelschap gaat naar het huis van de Vader, zegt de Bijbel. Is dat het einde van de wereld? Nee, nog niet. En daar gaan dus de meningen uiteen misschien. Dan begint het pas goed mis te gaan. Want als de gemeente weg is, is de weerhoudende factor, is dat of die weerhoudt, die nog tegenhoudt, die nog niet, die hier is. En dus een soort antimiddel is voor de tegenstander. Als dat weg is, ja, dan zijn alle hekken ook los. En dan kun je alles invullen wat je wil. Dan gaat het helemaal mis. Dat gaat gebeuren. En dat noemen we de tijd van de grote verdrukking. Die is niet nu. Dat is een tijd die nog komt. De Bijbel zegt zelf, en de Heer Jezus zegt, dat er een tijd van druk zal zijn die er nooit geweest is. En ook nooit meer zijn zal daarna. Dus dat is echt erger dan de Holocaust. Erger dan de strijdtoestand in Syrië. En dat is al erg. De grote verdrukking breekt aan. En aan het eind van die grote verdrukking komt de Heer Jezus. Om die verdrukkers te breken. Om ze te overwinnen. Ik zal het nu vanmiddag voorlezen. En om de draad met Israël weer op te pakken. Die draad met Israël is, toen zij zeiden, weg met hen, we willen niet dat die koning over ons is, die is doorgesneden en die wordt weer opgepakt. Nu, al die dingen komen voor in ons stuk van vanmiddag. U moet het eigenlijk weten. We gaan dus nu even onze hemelvaartsdag vergeten. Dat komt, hè? En niet omdat het straks pas in mei of ongeveer mei hemelvaartsdag zal zijn, maar ons gaan naar de Heer Jezus, onze opname, ons weggaan, onze vereniging met hem, zo wordt het in de Bijbel genoemd. Nog precies onze onderlinge bijeenkomst, want die term kent u. En denkt u dat het gaat over die kerkdienst die wij hadden in Nijverdal vanmorgen om 10:00. Nee, dat gaat over u en mijn bijeenkomen met hem, bij die ene komen, bij hem zijn. En dat is een vereniging met hem. Dat is een geweldig moment om daar bij hem te zijn en om samen met hem verder te gaan. Maar als dat moment geweest is, is die weerhoudende factor weg. En dan gaat de Satan vreselijk tekeer. Zoals hij nog nooit tekeer kon gaan. Maar er was altijd een weerhoudende factor, een soort rem. En die rem is dan weg. Niet dat u zo krachtig op uw gas, of uw rempedaal stampte. Dat is het niet, maar de Heere deed dat. Nou, probeer het met mij te lezen. Nu gaan we naar Zacharia 11. Ik probeer het even te verplaatsen in de tijd van de grote nood. Nadat de gemeente is opgenomen, nadat u en ik bij de Heer Jezus zijn, oh, zegt u, nou ja, als het dan na ons de zondvloed, weet je wel, zo ongeveer zou ik kunnen denken. Nou, dat is een beetje te gemakkelijk. Want u mag er heel veel uit leren, ook over Gods plannen en over Gods wezen en Gods gedachten. Maar in die tijd, zegt Zacharia 11, open uw deuren, Libanon, opdat vuur uw ceders verteert. De ceders van Libanon, weet je wel, de geweldige toestanden waar Salomo tempel van maakt en zo, cederhout. Weeklaag cypressen, waar ooit Noach zijn ark van gemaakt heeft, opdat de ceders gevallen zijn, omdat die machtige bomen verwoest zijn. Weeklaag eiken van Basan, nou dat zijn de bomen, omdat het ondoordringbare woud is neergevallen. Hoor het gejammer van de herders, omdat hun pracht verwoest is. Hoor het gebrul van jonge leeuwen, omdat de trots van de Jordaan verwoest is. Met andere woorden, de natuur, de grootheid, waar het echt schitterend was, waar het echt magistraal was, is niks meer van over. Zo begint het. Dat heeft nog niks met mensen te maken, gewoon met de natuur, met bos en met boom en met dieren te maken. Zo begint het. Vers 4, zo zegt de Heere, mijn God wijdt die slachtschapen. Dat betekent dat dan in die tijd, de tijd van grote nood, als dit soort gebeurtenissen plaatsvinden, mensen gewijd worden. Maar door wie? Nou, gelovigen zijn er niet meer. Dus het gaat niet over jou en over mij. Wat er dan nog is, dat is en Israël en de volkeren die niet in de Heer Jezus geloofden. Dat is er dan op dat moment. Nou, die worden toch gestuurd. Dat hebben ze niet door. Ze zijn natuurlijk vrij. Ze zeggen dat ze zichzelf echt wel kunnen redden. Nou ja, wat denk je wel? Ik ben zelfstandig. Nou, nee dus. Ze worden allemaal door een of andere macht, duistere macht, aangestuurd. En dat is eigenlijk al merkbaar. Je vraagt je af hoe het mogelijk is dat er zo gelogen wordt in de politiek. Hoe men elkaar zo voor de gek houdt in Amerika bij de laatste verkiezingen. Onvoorstelbare vreemde kronkels. Maar hier dan? Hoe kan dat dan? Als men zegt dat politiek ongeveer hetzelfde is als met woorden verbergen wat je eigenlijk bedoelt. Dat is al een vrij forse. Dat zegt men. Dat zeggen ze zelf ook nog. Maar in die tijd worden de mensen slachtschapen. Ze gaan eigenlijk gaan ze naar de slachtbank. Ze hebben die door. Maar u en ik zeggen, ja, maar wij zijn niet geleid als slachtschapen. Wij waren schapen van de goede herder. En hij heeft ons thuisgebracht in de stal, in de kooi, in verzorgd. En u hebt Psalm 23 in uw Bijbel. Ah ja, de Heere is herder. Dat is mijn herder. Niet om naar de slagbank te gaan. merkwaardig genoeg, dat deed hij zelf, de Heer Jezus. Dat is het mooie van dit. Maar goed, u vindt hier een taalgebruik die misschien moeilijk is. Want ik ga verder met vers 5. Hun kopers doden hen, maar voelen zich schuldig. Of niet schuldig, maar de vraag met de vertaling. Hun verkopers zeggen, geloof zij de Heer. Met andere woorden, we hebben eraan verdiend. Prijs de Heer, weer een goede slag geslagen. Dat zeggen ze. Dus er wordt gehandeld. Zielenverkopers worden ze genoemd in het Nieuwe Testament. Hier heb je ze. Er wordt gesjoemeld, gehandeld met mensen. En uiteindelijk gaat alles te gronden. Vers 6 midden is: ze zullen dit land te gronden richten. Ik zal hen uit hun land niet redden. Daarom wijde ik de slachtschapen, omdat ze ellendige schapen zijn. Ik nam voor mezelf 2 stokken. De ene noemde ik liefelijkheid. Er wordt hier liefelijkheid, er mag ook iets anders voor gelezen worden. Genegenheid, maar dat is precies zo, liefelijkheid of genegenheid. En de andere, samenbinding, dat heet dan verbondenheid. Maar er zijn 2 andere termen voor dezelfde 2 noemen. Dus 2 stokken. En ik roeide binnen 1 maand 3 herders uit, omdat mijn ziel hen niet langer kon verdragen. De Heere zegt, dit gebeurt er in die tijd en toch, zo nu en dan grijp ik in, er zijn ook dingen die ik loslaat, die ik echt loslaat, die ik dan maar laat gebeuren. Maar die 3 herders, daar wil ik u even iets van voorlezen uit Openbaring 16. Openbaring 16, ik heb makkelijk praten, want ik heb het opgezocht net toen ik op mijn stoel zat. Openbaring 16, daar gaat over dezelfde tijd, daarom helpt het u om dit te begrijpen. Over dezelfde tijd, Openbaring 16, vers 13. En ik zag uit de bek van de draak, nou, u weet het, hè? Dat is de duivel, uit de bek van het beest, dat is een soort man die met die draak samenwerkt, en uit de mond van de valse profeet, die antichrist, 3 onreine geesten komen als kikvorsen. Dit zijn namelijk de geesten van de demonen die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de Almachtige God. Dat zijn die 3 leiders. Hier gaat in Zacharia 11 ineens een zinnetje. Ik zag dus die 3 herders, die leiders, die stuurlui, maar die sturen hen de verkeerde kant op. En ik zal ze in 1 keer wegdoen. Maar het zijn geesten van demonen. En die worden gezien als kikvorsen. U weet nog wel, in Egypte heeft het volk Israël 430 jaar geleefd. En een van de plagen die daar toen zichtbaar werden, is de plaag van kikvorsen. Nou, dan weet u wat daar de plaag was. Als je daar gebeten wordt door demonen, aan alle kanten opgevreten wordt bijna door demonen, aangevreten wordt door demonen, dan weet je wat een aanval van demonen is. En sommige mensen hebben dat. Die weten wat een aanval is. Dat je echt aangevallen wordt. En zodra u iets voor de Heer Jezus doet, dan wordt u aangevallen. Dan kunt u echt de klok op bijzetten. Dat is een beetje streng, maar het is wel zo. Als u niets doet, slaapkindje sluip. Er gebeurt ook niks. Maar als u wel wat doet, ben je wakker, waakzaam. En dan wordt de duivel zeer agressief. En die probeert je te pakken. En die weet altijd een zwakke plek te vinden waar jij echt kwetsbaar bent, waar hij je kan raken. En daar word je dus aangevallen. Nou, maar dat gaat ook in de politiek zo. Dus 3 van die herders, 3 kikvorsten die uitgingen naar al die koningen, al die machten, al die vorsten. Dus dat zijn dus niet zomaar kikvorsjes in de dierentuin of zo. Ik weet niet of ze daar zijn, waarschijnlijk wel, maar heel mooi verzorgd. Maar dit zijn machthebbers, demonische machten, die uitgaan om de koningen van deze aarde te verleiden. Nou, ik heb ze weggestuurd, zei de Heere. Want ik kon ze niet langer verdragen. En toen zei ik, ik zal u niet meer weiden. Ik ga dus niet meer met die schapen omgaan, zegt de Heer in die tijd. En dat is heel belangrijk. Want wat dreigt uitgeroeid te worden, laten zij dat overblijven en elkaars maar vlees maar verslinden. En daarom nam ik mijn stok liefelijkheid of genegenheid en ik brak hem stuk. Om zo mijn verbond te verbreken dat ik met al die volken gesloten had. God heeft een verbond gesloten met al die volken. Welk verbond? regenboog, het Noach-verbond. God zegt, ik zal niet meer de aarde wegdoen door water. Dat beloof ik. Kijk maar naar de regenboog. Dat verbond, zegt de Heer, dat verbreek ik. Dat is, nou, als God dit verbond verbreekt, dat hij zijn genegenheid... Kijk, God doet zijn zon opgaan over bozen en goeden, dus over bozen. Maar als Gods genade stopt, als Gods liefelijkheid, zijn genegenheid stopt met de wereld, met al die mensen in deze wereld, nou, dan zou ik maar wat bang worden. Dat is een ramp van je welste. Dat is het begin van het einde. Nou, dat staat hier. Dus die ene stok, die gaat al weg. En dan gaat dat dus verder. Maar de Heer zei, vers 12, want ik had tegen hen gezegd, als het goed is in uw ogen, geef mij mijn loon, zo niet, laat het na. En nu vindt u een stukje uit het Nieuwe Testament. Toen hebben zij mijn loon afgewogen, 30 zilverstukken. Maar de Heer zei tegen mij, werp dat de pottenbakker toe. Een mooie prijs waarop ik door hen geschat ben. Daarom nam ik de 30 zilverstukken en wierp ze in het huis van de Heer de pottenbakker toe. Toen brak ik mijn tweede stok. Samenbinding of verbondenheid. Stuk om zo de broederschap te verbreken tussen Juda en Israël. Die mensen die hebben alleen maar de schapen verknald en naar de slagbank geleid. Maar nu wordt het nog erger. Dit wat van Judas staat, ja, hier in het Oude Testament, een paar eeuwen zou ik willen zeggen, voor Judas, niet helemaal misschien, maar flinke tijd voor Judas geboren werd, staat dit. En notabene dat verhaal van die pottenbakker staat hier al, en van die zilverstukken, dat staat hier al. Het is alsof Zacharia geluisterd heeft in de tijd van Judas. Nou, Judas heeft de Heer Jezus verraden, heeft hem verkocht. Wat deden die mensen, die herders, die leiders van deze wereld, die al die schapen onder zich hadden, die hebben ze in feite verkwanseld, die hebben hun zielen verkocht, die hebben hem verkocht. Maar het wordt nog erger als ze de grote herder verkopen, hier, daarom staat dat in dit verband. Die grote herder, de Heer Jezus zelf, is verkocht voor zilverstukken. Dat heeft Judas gedaan, dat is het erge van Judas. En de Heer zegt, als dat gebeurt, dan verbreek ik die laatste stok ook nog. Die samenbindende factor tussen 2 stammen en 10 stammen. Want nu gaat het om broederschap tussen Juda. En is het niet broederschap tussen Europa en Amerika of zo? Dat is niet aan de, dus dat is bij die andere, allemaal volkeren. Volkeren. Dat is bij de eerste stap. Bij die tweede stap gaat het om een samenbinding tussen Juda en Israël. Staat er zo bij. Dat betekent dat ook binnen Israël een selectie gaat komen. Nou, Judas is daar een beeld van. Die verhing zich. En de Heere zegt van hem, het was beter voor hem als hij niet geboren was. Was hij maar in het water gevallen met een molensteen om zijn nek. Dat was beter geweest dan dit. Er zit heel veel spanning in dit. Maar die tijd van grote nood, als de hele wereld de Satan volgt en de Satan kans ziet om massa mensen, niet iedereen, blijven altijd mensen over, maar massa's mensen te verkopen, te verkanselen in de handen van de antichrist, die gaan doen wat die antichrist wil, wat de Satan zelf wil. In diezelfde tijd wordt hij verkanseld. En de vraag is, wat is de Heer Jezus jou waard? Hij is niet, voor mij is hij kostbaar, dat wil ik eerlijk zeggen. Ik heb hele emotionele gevoelens als het daarover gaat. Want ik wil zo graag dat de Heer Jezus geëerd en geprezen wordt, dat hij gediend wordt, dat hij groot gemaakt wordt. En dat we met elkaar durven zeggen, Heer Jezus, we hebben u lief. Niet omdat we dat zo goed kunnen, een beetje Petrus-achtig. Heer, u weet dat ik u lief heb. Het kan ook wel eens een keer misgaan, dat is bij Petrus zo. Maar die had berouw en kon terug en kon opnieuw beginnen. En dat is het proces. Hier zit dus deze les in. In die eindtijd is het afschuwelijk. De hele zaak wordt in de handen van de antichrist gespeeld en komt onder de noemer van de duivel. De demonische macht komt over de mensen. daarom is dat een grote verdrukking. Dit moet wel Spaans benauwd worden. Dat is niet goed, want ik weet niet precies hoe dat voelt. Maar dat moet wel vreselijk worden. Maar het meest erge is dat ze hem niet willen. Dat ze hem verkwanselen. En daarom is het zo merkwaardig dat dit hier staat. In deze, dit stukje tekst, deze pericoop over de eindtijd. Dat betekent dat Judas deed wat Zacharia al voorspelde. En ik begrijp ook niet dat de mensen toen niet gedacht hebben, dat de schriftgeleerden niet gedacht hebben, wat gebeurt hier? Die hadden echt wel moeten weten wat Zacharia 11 ooit had geschreven. En ze hebben dat inderdaad de pottenbakker toegeworpen. En ik zei, zoals hadden we een kort moment van gebed, die pottenbakker die heeft zijn land verkocht. Weet je waarom? Omdat hij alles wat bruikbaar was om een goede pot van te maken, had uitgeput. Het was gewoon op. Alle klei was op. Dan heb je niks meer, een stuk land. Waardeloos, groeit niks meer. Dat is het verkopen van de pottenbakker. Daar hebben ze een stuk land gekocht waar niks meer op groeit. En daar hebben ze de vreemdeling begraven in het Nieuwe Testament. Begraafplaats voor vreemdelingen. Ik ben er één keer geweest. En de volgende groep vroeg, gaan we daar ook even zeggen, ik ga er nooit meer heen. Maar goed, dat is mijn eigen wijzigheid misschien. Maar in ieder geval, dat is wat er gebeurde. En dat is ook precies het beeld, het hele plaatje bijna van, dat is er dan aan de hand. Zo gaat het dan. Zo gaat het dan. Als de Heer Jezus er is, dan komt er veel vrucht. Veel zegen. Indien de tarwekorrel in de aarde valt en sterft, dan brengt ze veel vrucht voort. Dat is de Heer Jezus. Ik ben met u. Ik ben met u. Ik zegen u. Ik help u. Ik ondersteun u. Maar dit is ja, bijna schokkend. U mag zich zorgen over hoe het verder gaat met IS misschien in het Midden-Oosten. Ik ook. U denkt, hoe loopt dit af met al die aanslagen? Nou, dan heeft Syrië weer de stad erbij, Aleppo, maar het is één grote puinzooi. Het is onvoorstelbaar, ze hebben waarschijnlijk geen huis meer intact. Nou ja, dan heb je wat pottenbakkersakker. Sorry hoor dat ik het zo zeg, maar er is niks meer. Nou, dan moet er een wereldwijde actie ontstaan om de zaak weer op te bouwen. Misschien lukt het, maar dan zeggen ze, dan laten we op een andere plaats doen. Maar dit opruimen kost nog meer, zo gaat het dan ongeveer. Ik ben heel sceptisch als het daarover gaat. Nu al merk je dit. Nu, dit is voor jou in ieder geval een soort plaatje van hoe loopt dat dan af. Nou, dan wordt nog een keer gezegd in vers 15. Neem u nogmaals de uitrusting van een dwaze herder. Dus een dwaze herder. En die gaat dus geen enkele zorg besteden. Lees maar door in vers 16. Wat gebroken is, zal hij niet genezen. Wat nog overeind staat, zal hij niet verzorgen. Maar hij zal het vlees van de vette dieren en hun hoeven zal hij afrukken en dat zal hij eten. Maar wee die herder van niets. Dat is de antichrist. Dat is de antichrist. Die de kudde in de steek laat. Het zwaard zal zijn arm treffen en zijn rechteroog, zijn arm zal helemaal verstijven. Zijn rechteroog zal helemaal dof worden. En Zacharia moet nog een keer die uitrusting van een dwaze herder nemen. Dat betekent, hij moet dat zichtbaar maken aan het publiek. Hij spreekt daar, hij dient daar. En hij moet het duidelijk maken dat het is allemaal niks. En nu vandaar, dat is wel een les die jij niet mag vergeten. Wie is nu in jouw leven de leidsman? Nog een keer die vraag, wat is die Jezus waard? Koop je hem voor 30 zilverstukken en zet je hem op je schoorsteenmantel, dan heb je ook wel, zoals je een trofee Canada hier op dat ding aan de achterkant van mij, nu voor jou, voorkant van jou zou kunnen hangen. Is dat het ongeveer, zo'n trofee waar je nog wat geld voor besteedt? Of is hij met het lied, u bent mij zo kostbaar, o Heer. Een lied uit de bundel Opwekking. Heer Jezus, u bent alles. U bent mij meer, andere lied, dan alles waard. U bent te prijzen tot in eeuwigheid. Ik wil u graag volgen, Heer Jezus. En dan ben ik blij dat u in Bethlehem geboren bent en dat u daar herder wilde zijn. Dat u daar dat herderlijke werk wilde beginnen om mij na te gaan totdat u mij vond. U ook, u moet het zelf invullen. En u hebt me ergens geplukt. Ik was verloren, maar ik ben gevonden. Door het geloof in de Heer Jezus bent u niet bij die dwaze herde, maar bent u bij de goede herde terechtgekomen. En die goede herder die leidt zijn schapen en brengt ze in de stal. Hij brengt ze daar waar hij zelf is. En hij zelf is de deur. En u hebt misschien, ik weet niet hoe vaak gehoord van mensen die zeiden, ik zal je eens wat vertellen, die stal daar in het Midden-Oosten had helemaal geen deur. Dat was gewoon een open ruimte. En daar werden die schapen ingeduwd en er was er wel een gat in de muur en daar ging de herder liggen. Dus als een schaap eruit wilde, dan moest hij over de herder heen klauteren om naar buiten te kunnen. Nou, zo ging het ongeveer. De Heer Jezus is de deur. En u mag zich veilig weten. Veilig en geborgen. Psalm 23. De goede herder. In de tijd dat het helemaal stuk is. De natuur. De Libanon. Bazan. De Jordaanvallei. Ze worden allemaal genoemd. Het is over. Het is helemaal ontspoord. Er is niets meer van de oorspronkelijke glans. In de tijd dat mensen die hier op aarde leiding geven alleen maar dwaze herders zijn. En de mensen als slachtschapen naar een bepaalde hoek duwen, verkopen en er zelf aan verdienen. Dat staat hier allemaal. Ze zeggen ook nog halleluja omdat ze daaraan verdienen. In die tijd dat ze eigenlijk geen ruimte hebben voor een ander. Die verkopen ze dan. Hè, zoals Judas de Heer Jezus verkwanselde. Zo wordt dan die redding zou kunnen bieden weggeschoven. Niet geëerd, niet gedacht. En dan is de antichrist daar, die alles naar zich toe trekt. Dat is hoofdstuk 11. Het is moeilijk, maar misschien pakt u. Maar u moet het wel plaatsen in de tijd van, als we dat niet doen, dan gaat het niet goed. Aan de andere kant mag u zich ook realiseren dat de duivel vandaag ook zijn uiterste best doet. Hij kan niet alles. Hij kan niet wat hij dan kan, want er is nu een weerhoudende, een terughoudende iets. Een element, weerhoudende factor. Dan compleet, nu is dat wel. Maar zijn gedachten zijn nog niet onbekend. Dus. Nou, dan gaat hoofdstuk 12. Verder. Dat ga ik nu met u lezen. Een rare preek vlak voor de kerst, maar ik kan er ook niks aan doen. Maar het moet wel. De last, nou dat wordt hier in een voetnoot aangeduid. Dat wil zeggen een woord dat God de profeet als een last heeft opgelegd. Dus dat betekent, als het woord de last, dan is een soort wat God je heeft gezegd, wat je moet doen, hè? Wat je als opdracht krijgt. De last. Het woord van de Heere over Israël. Dus dat is heel duidelijk, het gaat niet over jou, het gaat over Israël. De Heere spreekt die de hemel uitspant, de aarde grondvest en de geest van de mens in zijn binnenste vorm. De Heer Jezus zei al, hij wist zelf wat in de mens was. Nou, de enige die dat echt kon weten, dat was hij. Maar het gaat over de Heere, over Yahweh, die alles in zijn handen heeft. Die zegt, behalve het feit dat er in die tijd leiders zijn die de schapen in de verkeerde hok brengen. Die ertoe doen dat de natuur, de schitterende dingen, de schepping ontwricht raakt, kapot is gemaakt. In diezelfde tijd dat men die ene niet wil en verkoopt, zijn er ook politieke machten. Die waren we nog niet tegengekomen in hoofdstuk 11. Die kom je hier tegen. Dus het gaat dus door. Maar nu gaat het over de politiek. Ik ga Jeruzalem maken, zegt vers 2, tot een bedwelmende beker voor alle volken. Heb je ze weer? Dus niet Israël, maar alle volken. Rondom, ja, ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Op die dag zal het gebeuren dat ik Jeruzalem zal maken tot een steen die moeilijk te tillen is voor de volken. Allen die hem optillen zullen zichzelf zeker diepe sneden toebrengen. Zullen zich deerlijk verwonden, heeft een andere vertaling. En alle volken van de aarde zullen zich tegen haar, dus tegen Jeruzalem. Dan gaat het ineens over die ene plek waar heel veel is gebeurd. Waar de Heer toch nog bijzondere dingen heeft gedaan. En daar zullen ze eens eventjes de zaak recht breiden. Daar zijn ze vandaag al mee bezig. Constant. De Verenigde Naties die gaat in zee met de Palestijnen. En die vinden Israël de agressor. Dit gaat gigantisch snel vandaag de dag. Heel vlug. Eigenlijk gebeurt dit al. Nog niet ten volle, ik zei het zo pas, over de schepping en over van alles, maar toch, het is al merkbaar. Het is bijna te ruiken. Jeruzalem wordt dus een bedwelmende beker. Maar als ze zich aan Jeruzalem vertillen, aan die steen, aan die lastige steen, dan zullen ze zich behoorlijk verwonderen. Met andere woorden, dit heeft consequenties. Dit gaat niet zomaar. 4. Op die dag, spreekt de Heer, zal ik alle paarden, dus alle paarden met schitterheid. Nou, vroeger was de strijd natuurlijk niet zonder paarden denkbaar. Nu hebben we dat nog, alleen dat heet dan paardenkracht. Maar die zitten in een andere vorm, een ander soort paard. Nee, geen grapje, maar gewoon, ga nou niet zeggen, ja, nou ja, dan moeten dus allemaal paarden komen. Gaan ze allemaal met houten wagens weer op stap, net als vroeger. Nou ja, ze zeiden zo, ja, dat moet wel, want ze zullen bepaalde profetieën, zullen ze 7 jaar stoken van het wapentuig. Ja, dat komt toen wel van houten wagens en zo, daar kon je je kachel mooi van laten branden. Maar wat denkt u van, waar je atoombommen van kunt maken, daar kun je een hele kerncentrale van laten stoken de hele tijd. Dan heb je warmte, nou ja, ik bedoel 7 jaar stoken van het wapentuig. Dat is niet zo ver weg. Dat is heel dichtbij. Dat kan iedereen wel snappen, denk ik. Dat kun je heel dichtbij halen, als je dat wilt. Maar in die tijd zal ik alle paarden, zegt vers 4, met schichtigheid slaan en hun ruiters met krankzinnigheid. Maar over het huis van Juda zal ik mijn ogen open houden. En alle paarden van de volken zal ik met blindheid slaan. Dan zullen de leiders van Juda in hun hart zeggen, de inwoners van Jeruzalem zullen voor mij een bron van kracht zijn door de heren van de legermachten. En op die dag zal ik de leiders van Juda maken tot een vuurbekken. Met andere woorden, daar zijn nog leiders die bruikbaar zijn in de hand van de heren en die inderdaad iets zullen bereiken. 7. En de Heer zal de tenten van Juda het eerst op verlossen. Maar het ging mij vooral om vers 9 en 10. Op die dag zal het gebeuren dat ik alle heidevolken die tegen Jeruzalem oprukken zal willen wegvagen. Maar, die hele lange vers, ik hoop dat nooit vroeger dat ik daar over hoofd moest leren, want dat was een te lang stuk voor één tekst. Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Ze zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Ze zullen over hem rouw bedrijven als met een rouwklacht over een enig kind. En ze zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Op die dag zal in Jeruzalem vers 11 de rouwklacht groot zijn. Enzovoort. In diezelfde tijd van grote nood, de schets van hoofdstuk 11 heb je nog een beetje hangen, hoop ik, is er ook politiek gevaar. Zijn er machten, zijn er volkeren die strijden en die met wapentuig naar Jeruzalem, naar Israël gaan. Eigenlijk voelen we dat al aankomen. De hele wereld is tegen bijna. En is tegen Israël. En ze gaan er naartoe. Ze zullen op een bepaald moment een aantal resoluties aannemen. Alle volken. En dan hebben ze een soort vrijmacht om met wapentuig die kant op te gaan. Hun wapens legeren ze dan, citaat uit het boek Openbaring, in Armageddon bij de berg Megiddo. Armageddon, haar is het woord voor berg. Bij de berg van Megiddo, dus de vlakte van Israël daar. Daar leggen ze hun wapentuig. Daar wonen ze met hun kanonnen, hun auto's, hun vliegtuigen. Want er zijn ook banen nu al. Heel merkwaardig. Het is alsof alles al klaar ligt. En dan gaan ze een bestorming doen naar Jeruzalem. In het dal van Jozefat. Daar vindt een soort finale slag plaats. Dat is tussen de Olijfberg en Jeruzalem. Daar gaat het gebeuren. En dan gaat de Heer ze wegvagen. Al die macht. Dus de schepping, de natuur, de mensen, het godsdienstige leven. Het is één grote warboel, hoofdstuk 11 en dan komt hoofdstuk 12 er nog bij. En dit komt ook nog, met echt geweld. Bijna wat je nu ziet vandaag. Complete vernietiging. Ze willen echt alles op alles zetten om uiteindelijk Israël onder de voeten. Niet om Israël. Waarom zouden ze om Israël strijden? Dat doen ze niet. Het gaat om de Satan die één ding wil. En dat is dat wat de stad van de grote koning genoemd wordt. Waar de Heer Jezus zal terugkomen om dat te verhinderen. Het is satanisch, het is demonisch. Het zijn de demonische machten die vandaag een gigantische rol spelen. En we hebben het niet door. We praten nog wel over duiveluitbanning, maar we hebben het niet over dit. Want dit is eigenlijk het hoofdmootje. Hier gaat het om. En dan komt het moment dat de Heere Israël, maar die hebben aanvankelijk ook geen goed getuigenis gehad. Die hebben ook gezegd, weg met hem. Die hebben ook gezegd, Petrus, van, ik ken hem niet. Weet je wat? Maar voor Petrus was er berouw. En dus was er een weg ter ontkoming. Maar bovendien heeft de Heere zelf ervoor gezorgd dat er een weg zou zijn om terug te keren. En dat is het huis van Juda en de inwoners van Jeruzalem. Zal ik de geest van genade en van gebed uitstorten. Dat is een speciale zegen. Dat de Heere God een geest van genade en van gebed uitstort. Over hen. Weet je hoe jij tot bekering bent gekomen? Omdat God over jou een geest van genade en van gebed uitstortte. Heb je niet gemerkt? Maar het is wel gebeurd. Wat zei die meneer? O God, wees mij zondaar genade. Wat zegt die? Dat zegt die tollenaar. Die staat daar bij de tempel te bidden. Hij staat te bidden. En hij zegt, o God, wees mij zondaar genade. Dat is een geest van bidden. Hij was al begonnen met bidden. Hij stond er te bidden. Hij had een geest van gebed. En toen kreeg hij ook nog een geest van genade. Heer, wees mij zondaar genade. Ja, zegt de Heer, dat doe ik. Wat mooi, hè? Dat gaat gebeuren. Dat gaat gebeuren. Maar het is bij jou en bij mij niet anders gegaan dan het straks zal gaan voor Israël. U en ik zijn ook door de geest van genade en door de geest van gebed tot het geloof gekomen. En of het aanvankelijk het bidden van je moeder is geweest of van je oma, of van de buren of van de gemeente, dat kan. Dat kan. Maar het is een geest van genade en van gebed. En dat heeft tot bekering geleid. Dat heeft een wonder verricht. En dat schitterende wonder, dat gaat daar in Israël weer plaatsvinden. En ze zullen mij aanschouwen. Nou, ik heb daar, ik weet niet hoe vaak over gezegd, over dat ze hem zullen aanschouwen die doorstoken werd. Ze zullen bitter rouw bedrijven. Een paar weken terug, een paar keer terug heb ik iets over dat liedje gezegd. It's about the cross. Nou, dat is het dus, het kruis. Ze zullen hem aanschouwen die doorstoken werd. Daar sta je dan. En zoals u en ik in de hemel, misschien wel op hetzelfde moment, het lam zien staan als geslacht, weet je wel. U bent in de hemel. En u ziet de troon in de hemel, en u ziet hem die in de troon is in de hemel, en u ziet die engelen, en u ziet die enorme schade. Dat is niet de schade die niemand tellen kan, dat is niet, maar u ziet die enorme engelengroep, maar ook al die mensen, al die verlosten daar staan. En in het midden van de troon, en in het midden van de oudsten en lam staan als geslacht. Alsof het net gebeurd is, alsof je erbij was. Doorstoken werd hij. En jij staat er als toeschouwer bij. Je ziet het gebeuren. En je zou wel willen zeggen, nee, nee. Ja, maar het moest voor jou gebeuren. Hij werd doorstoken voor jou. Maar dat gezicht, wat je in de hemel hebt, midden in die enorme heerlijkheid en glorie en schittering van de hemel en van de troon, daar ineens het lam zien, of zelfs het lammetje, klein woord is gebruikt. En dan hem zien. En op aarde, ja, ineens, daar komt de Heer Jezus daar, op de Olijfberg. Dat wordt duidelijk hoor, dat het Olijfberg is, want dat staat in hoofdstuk 14, maar dat staat hier nog niet. Maar ze zullen ineens hem zien die doorstoken werd. Er is een discussie over wie dat nu gedaan heeft. Want in feitelijke zin heeft een Romeinse soldaat hem doorstoken. Ik bedoel, zo moet je het echt zeggen. Dus er staat nergens dat de Joden dat gedaan hebben. En er is ook een discussie over die zij doorstoken, of dat wel zo is. Maar maakt niet uit of zij dat nu gedaan hebben of dat een ander dat deed. Hij is doorstoken. En dat zullen ze zien. Hij heeft geleden. Hij is het lam van God dat de zonde van de wereld wil wegnemen. En eigenlijk heb u in hoofdstuk 12 dan een prachtig plaatje van de Heer Jezus. Weet u, de Heer Jezus is hier op aarde gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij heeft zijn leven gegeven tot losprijs. Hij heeft alles willen geven om jou en mij vrij te kopen. En toen begon is dat in Bethlehem begonnen. En daar krijgt u, ik weet niet wat voor preken over te horen de komende dagen. Ik hoop dat u echt over hem iets hoort. Ik geniet er enorm van de kersttijd. Ook van de paastijd, maar van de kerst, dat hij vlees en bloed aannam. Het woord is vlees geworden. Het heeft onder ons gewoond. Ik heb donderdag een gesprekje gehad met een broeder en zuster over Psalm 132. Ze zitten hier, daarom zeg ik het maar zo. En vanmorgen heb ik dat weer gelezen. En gisteren heb ik het misschien wel 10 keer gelezen. En die eerste ook. Dat is één prachtige tekst in Psalm 132. Dat wij gehoord hebben van de woning van de machtige Jacobs in Efrata. Ik vind dat de prachtigste kersttekst die ik me kan bedenken op dit moment. David zegt, ik zal mijn ogen geen slaap gunnen. Ik zal niet sluimeren. Ik zal mij uitstrekken om voor de machtige Jacobs een woning te hebben. En dan gaat de tekst, we hebben van haar, van die wachtige woning, dus niet de tabernakel zoals daar in bepaalde vertalingen staan. U zou in dit geval het beste de NBG-vertaling kunnen liggen. Ja, voor het eerst dat ik dat misschien zeg, maar daar staat het op dit punt duidelijker. Die machtige Jacobs, die woning voor de machtige Jacobs, dat is waar het over gaat. We hebben van haar gehoord in Efrata. En Efrata is, dat weet u, het veld van Efrata waar de engelen waren, waar de herders waren, de geboorte van de Heer Jezus. Wie werd daar geboren? Ik zeg het heel voorzichtig, de woning voor de machtige, of van de machtige Jacobs. Hij heeft onder ons gewoond. Hij kwam, vlees en bloed. In hem, zegt Colossense 1, woont de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Lichamelijk. Toen heeft hij lichaam aangenomen. Toen is lichaam zichtbaar geworden. De woning van de machtige Jacob. Dat is de oplossing. En nu krijgt u misschien veel te horen, hoop ik. En ik hoop dat u ook veel keren zegt, eerder zeg God. Ik bedoel dat niet omdat dit met mag. Maar ik vind het een prachtig lied hoor. Dat gaat niet om dat u hem, onze God en onze Vader, eert. Dat u de Heer Jezus eert. En dat u dat doet met lied of met een dankzegging. Maar dat het over hem gaat. En als u hier ziet hoe Israël in de toekomst gezegend zal zijn. Dan is het alleen maar door hem die doorstoken werd. Dat is de Heer Jezus zelf. Dat is het kruis. Dus de oplossing voor Israël in die tijd is het kruis van de Heer Jezus. En u en ik kennen die oplossing. En we huppelen daar heel makkelijk overheen. Ja, ja, ja. Maar het moet ook praktisch hoor, broeder. Dat hoor ik er vorige week heen. Ik zei, oh ja, is ook zo. Het moet ook praktisch. Ik kan niet meer anders dan zeggen, dit is het geheim van de oplossing. In die hele moeilijke tijd van gigantische chaos en wanorde, dat is één oplossing. Het lam dat geslacht is. Zien op hem die doorstoken werd. Dat is de oplossing. Dat is de zegen voor Israël. En dan gaan ze, als hij dat ziet, een rouwklacht aan hebben. Dat is nu wat Petrus deed na de verloochening. Weet je wel, hij weende bitter. En dat gaat een boosje zo door. En hij moet dat ook nog bij de Heere gaan zeggen op den duur. Nog een keer. Met het water komen. En zeggen dat hij dat niet goed gedaan heeft. Maar er is een rouwklacht. En die rouwklacht, dat leest u maar eens rustig door. Dat is de rouwklacht van iedereen. Van hoog tot laag. Allemaal. Vers 14. Al de overige geslachten. Elk geslacht afzonderlijk. En hun vrouwen afzonderlijk. Rouwklacht. Dus niet een soort plaatsvervangend gedoe van Rutte doet het even voor ons allemaal. Weet je wel. Zo kan dat soms overkomen. Of een kerkelijk leider of zo. Of een voorganger. Die doet het dan voor anderen. Dat kan niet. Ook jijzelf. Allemaal afzonderlijk. Elk geslacht afzonderlijk. Stuk voor stuk. En zegt Heer Jezus, wat is het voor u geweest dat u daar uw leven zo wilde geven? Wat is het voor u geweest om daar zo mishandeld en zo verguisd te zijn? Maar wat is het voor u geweest om zo tot zonde gemaakt te worden? En wat een geweldige zegen dat we nu vrij zijn. Voor altijd vrij zijn. En dat er voor ons een nieuwe schepping is. Niet de ceders van de Libanon, maar de schepping van hemzelf, de nieuwe schepping. De Heere zegene u en mij in de komende tijd, maar ook nu vandaag. En ik hoop dat u de moeite wilt nemen om dat nog een keer te lezen. Maar met deze achtergrond, u moet de tijd even neerzetten. Dat heb ik willen doen aan het begin. En als u die tijd neergezet hebt, dan ziet u tegen de achtergrond van die tijd, de grote verdrukking, de nare tijd. En die grote verdrukking die duurt 3,5 jaar. 1260 dagen. Elia werd 1260 dagen verstoten. Staat bij de beek Krit. En hoe, precies de even talloze duidingen. Dat is de grote verdrukking. Wat een geweldige zegen. Dat u en ik door het geloof in de Heer Jezus gekozen zijn om bij hem te zijn in de hemel. Hij is niet de dwaze herder, maar hij is de goede herder die zijn leven gaf voor zijn schapen. En die jou en mij bij zich wil brengen totdat hij daar zelf ook bij kan zijn. De Heere zegene u. Amen. Vader, dank u wel dat we misschien wel ingewikkelde stof hadden vanmiddag. Misschien niet zo gemakkelijk. Misschien wel een aparte behandeling, maar we willen u danken. Dat u ons ook Zacharia 11 en 12 gegeven hebt, zodat wij ook kunnen begrijpen dat zelfs in die tijd, in die hele hectische, moeilijke, zware periode, toch een uitweg is voor uw volk Israël. Maar dat geldt voor iedereen die op u zijn leven wil richten. Die wil gaan geloven. Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En wie de Zoon van God ongehoorzaam is, heeft het leven niet. We willen u danken, Vader, dat we van elkaar misschien kunnen zeggen, we kennen allemaal de Heer Jezus. We zouden zo graag duidelijk willen hebben dat niemand van ons hier die zekerheid van behoudenis niet heeft. We willen u vragen om een zegen voor vandaag. Voor ons stuk voor stuk, voor de komende dagen, voor wat er nog komt. We willen u danken voor de Bijbel. We willen u danken voor God de Heilige Geest. We willen u danken, Vader, dat u ons lief hebt. Jezus zei, de Vader zelf heeft u lief. En de Heer Jezus had ons lief. En de Heilige Geest is in ons. We zijn bijzonder gezegend. En nu gaan we de kerstdagen in met een blij en een gelukkig hart. Want we zijn blij met u, Heer Jezus. En blij met u, Vader. Maar ook blij dat de Heilige Geest er is. We bidden ook voor elkaar, voor de terugweg van vanavond. We willen u danken voor het eten. We willen u danken voor uw zorg van dit huis. Niet van dit huis, maar van de organisatie. Dank u wel, Vader, dat u zo vaak deze mooie momenten hebt gegeven. In het verleden. Dat we hier nog kunnen eten. En dat we nog omgang kunnen hebben met elkaar. Misschien elkaar kunnen bemoedigen. Elkaar kunnen aanvuren tot liefde en goede werken, zoals de Bijbel dat zegt. We willen u bidden om een bijzondere zegen voor elkaar in de naam van onze Heer Jezus. Amen.
Dank u wel. Dank u wel. Ik denk dat we allemaal wat dat betreft een boodschap meegekregen hebben om het nog eens een keer door te lezen en te overdenken wat tot ons gekomen is. Ik stel voor om lied 493 te zingen, De Heere is mijn herder. Ik heb elke keer het gevoel, als ik dan weer opnieuw zeg, ik heb nog wat mededelingen van, nou ja, de meesten weten wel ongeveer wat ik ga zeggen. Ik had toch het gevoel dat ik vanmiddag nog een paar nieuwe mensen zag, dus ik denk dat het goed is om ze toch maar weer te herhalen. Als u vragen hebt of verder wilt doorspreken, dan is broeder Steenhuis graag bereid om hier met u te spreken. U mag dat ook via een schriftelijke vraag in de bus doen. De bus die u ook mag gebruiken om een eventuele gave voor de onkosten te doen. Er zijn ook weer allerlei materiaal, cd's en dergelijke achterin bij Harry. Er staat weer brood en soep klaar. Was een beetje, maar toen broeder Steenhuis straks over de soep wordt niet zo heet opgediend, en toen begon hij over het zal niet zo lang duren. Ik denk, ja, als het al te lang duurt, dan is ze wel koud geworden misschien. Maar, wat zeg je? Dat weet ik nog niet. Dirkje is weg, dus. Maar er is soep en brood. Maak daar gebruik van. En dat we met elkaar ook elkaar mogen bemoedigen en vertroosten met het woord van God wat ons gegeven wordt. De volgende lezing, nou ja, dan schrijven we dus, als de Heer niet gekomen is, 2017, 15 januari, weer van harte welkom. En ik zei net, ik dacht dat ik een paar nieuwe mensen zag, maar nodig ook uw buren of wie dan ook uit. Ik wil voorstellen om af te sluiten met het zingen van nummer 70. Heerlijk klonk het lied der engelen. En dan denken we met name aan zijn komst in Efrata. Nummer 70.
Thank you.
rest mij, ook namens de anderen zou ik zeggen, u allen goede feestdagen toe te wensen. En ik had zo opgeschreven, ook als er misschien zorg, moeite, verdriet en eenzaamheid is. We zien elkaar aan de buitenkant, maar wat er soms aan zorg en verdriet in ons persoonlijk leven is, dat weten we soms niet van elkaar. Maar mogen we met die zorg en verdriet ook naar hem gaan. Zie slechts op hem, volg gehoorzaam zijn stem. Blijf maar rustig vertrouwen, altijd ziende op hem. Het goede toegewenst en eet smakelijk. En de muzikanten nog bedankt.